Terwijl we wachten op Trump. Anders dan het titelpersonage in het roemruchte toneelstuk Wachten op Godot, komt president Trump wel. Dat duurt nu nog een week of vijf. En in de vijf weken sinds zijn verkiezing wordt duchtig gewerkt aan zijn komst. En iedereen doet zijn best de nieuwe wereldbaas zo gunstig mogelijk tegemoet te treden. Trump zelf heeft veranderingen aangekondigd. Zoals het steunbeleid in Oekraïne. De verhouding tot Rusland, het verloop van de oorlog in dat geteisterde land en minder Amerikaanse aandacht voor de Europese Unie. Op 20 januari legt hij de eed af in Washington. Alle grote en kleine spelers op het wereldtoneel proberen hun positie te verbeteren voordat hij zijn deals aan de wereld oplegt. Of dat echt zal gebeuren is onzeker, maar de anticipatie is intens. Een overzicht van de ontwikkelingen met vier scenario's als mogelijke routes in het begin van 2025 in Oekraïne. Eerst de oorlog in Oekraïne. De Russische generaals zijn bezig enorme aantallen mensen op te offeren om zoveel mogelijk grondgebied in het oosten en zuiden van Oekraïne te veroveren. Rusland heeft vier provincies verklaard te annexeren, maar het grondgebied is nog niet volledig veroverd. Het heeft er alle schijn van dat voor eind januari die vier provincies moeten zijn bezet. De vorderingen gaan nog steeds niet erg snel, maar zeker sneller dan in het afgelopen hele jaar. En de Oekraïnse generale staf seint aan het Oekraïnse publiek dat zo'n acht belangrijke steden en knooppunten in het oosten op het punt van vallen staan. De Oekraïnse posities in de allang bevochten stad Pokrovsk verzwakken. Dat geldt voor andere steden als Kurakove en Toretsk ook. De Amerikaanse regering heeft nu ronduit geëist dat opleiding en bewapening van Oekraïnse soldaten rechtstreeks gekoppeld is aan het verlagen van de Oekraïnse dienstplicht naar 18 jaar. En dat is een buitengewoon gevoelig punt. De oorlogsmoeheid onder de bevolking neemt toe en dat is vooral merkbaar in de desertiecijfers. Verlaging van de dienstplichtleeftijd zal de motivatie van de Oekraïnse bevolking zeker niet verhogen. En het is opvallend dat deze Amerikaanse eis in de openbaarheid komt en nog opvallender dat de regering van Oekraïne weigert er gevolg aan te geven. De Oekraïnse regering vloekt en smeekt om wapens. Daaraan is volgens president Zelensky het meeste gebrek. De Amerikaanse president Biden bevoorraadt Oekraïne in een enorm tempo. Daarmee moet Oekraïne het zo lang mogelijk uithouden voor het geval dat Trump het besluit om anders te doen. De vooronderhandelingen. Naast de mogelijke versterking op het slagveld zijn er ook allerlei vooronderhandelingen begonnen om gereed te zijn als het echte onderhandelingsspel begint. Natuurlijk wordt dat niet zo genoemd, maar de tekenen wijzen op niets anders dan plannetjes en positiebepalingen. Op zijn vroegst beginnen de officiële pogingen tot onderhandelingen eind januari. Nu al wordt er geschoven met plannen. De VS zien hun concurrent voor de wereldmacht op de lange termijn in China. De Amerikaanse verhouding ten opzichte van China zal er niet op verbeteren, zo luidt de algemene prognose. Plannen om een enorme tarievenoorlog te voeren staan al in de kranten. Trump zou genegen zijn tot handjeklap om de positie van China nu te verzwakken. Daarbij zou China aangeboden worden de band met Rusland te verzwakken en een eind aan de oorlog dichterbij te brengen in ruil voor uitstel of afstel van tariefheffingen op Chinese producten in de Verenigde Staten. En Oekraïnse leiders als Zelensky en Yermak reizen af en aan in Europese hoofdsteden of naar Washington om hun zaak zo gunstig mogelijk te bepleiten en daarbij verschillende opties te bespreken. Op dit moment zijn we nog niet klaar voor onderhandelingen, zei Yermak. Onze positie moet eerst worden versterkt met westerse steun. Daarbij is de belofte van een NAVO-lidmaatschap cruciaal. En het is zeer onwaarschijnlijk dat dat zal lukken. De NAVO is daarover ernstig verdeeld. Europese leiders doen hun best zich om zo onafhankelijk mogelijk van de VS op te stellen en de Oekraïne te steunen met plannen over vredestroepen in Oekraïne voor het geval er een staakt het vuren komt. Zo heeft de Franse president Macron met Polen afgesproken om vredestroepen in te zetten. Misschien wel midden in Oekraïne bij de bestandslijn. De plannen spreken zelfs van 40.000 militairen uit in ieder geval Frankrijk en Polen. Maar onder welke vlag zij moeten optreden is een groot raadsel. Is dat de VN, de OVSE, de NAVO of een tijdelijk samenwerkingsverband van grote Europese landen zoals Frankrijk en Polen en misschien ook wel andere. Het is een plan, nog niets meer. De NAVO tijdens of na de oorlog in Oekraïne. Maar al deze plannen duiden erop dat de regie in het westerse kamp onder druk staat. De nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, heeft eerder deze week een alarmistische toespraak gehouden. Oorlog komt, zei hij. Tenminste, het zou kunnen. Rutte heeft een alarmbel af laten gaan. Hij liet een boodschap uitgaan naar Trump dat de Europese NAVO-landen willen betalen voor defensie en de internationale wapenindustrie. In juni komt de NAVO, inclusief types als Erdogan, Trump en Macron, naar Den Haag. Rutte moet deze lieden bij elkaar zien te houden. In één NAVO. Zijn campagne is erop gericht om als angstbeeld de oorlog in het vooruitzicht te stellen. En daarom moeten landen enorme bedragen gaan besteden aan defensie. In 2030 moet dat 3% van het bruto binnenlandse product, maar van ieder NAVO-land zijn. Een verhoging van minstens 33%. Dan zijn er nog 4 scenario's. In Oekraïne houden ze hun hart vast en hebben ze 4 scenario's onderscheiden. En voor de goede orde. Deze scenario's zijn inclusief de bewoordingen overgenomen uit de Engelstalige Oekraïnse pers. Ze geven een indruk van politieke en mentale staat van Oekraïne. Scenario 1. Vrede met bevroren linies en een veilig Oekraïne. Dit scenario geldt als het meest optimistische van de 4. Ook dit gaat uit van verlies van grondgebied. De uiteindelijke vrede moet gebouwd zijn op rotsvaste veiligheidsgaranties tegen een volgende invasie, zelfs als tijdelijk grondgebied wordt verloren. En daarbij zou als vorm van afschrikking een NAVO-lidmaatschap en de plaatsing van lange afstandsraketten moeten worden toegestaan. Daarbij moeten Europese landen troepen in het Oekraïnse veld brengen. Oekraïne wordt deel van de Europese veiligheidsstructuur. De grote vraag is of Rusland hiermee gaat instemmen. Tweede scenario. Staakt het vuren met bevroren frontlinies geen veilig Oekraïne? In dit scenario wordt het einde van de gewelddadigheden mogelijk, maar zonder voorzieningen die een afschrikking zijn voor een herhaalde Russische invasie in Oekraïne. Een onderdeel daarvan is een verdeeld Westen dat wil dat er niet meer gevochten wordt. Stoppen met weinig gezichtsverlies. Rusland zou daarbij tot weinig verplicht zijn. En deze regeling zou op de Minsk-akkoorden lijken met niet gewapende internationale toezichthouders. Het zou ook het laten varen van een NAVO-lidmaatschap kunnen zijn. Mogelijk is dit ook niet meer dan een wankel staakt het vuur. Derde scenario, een wanhopige, onaangename vrede. Oekraïne bevindt zich in een snel verslechterende situatie op het slagveld. Te weinig harde steun uit het Westen om zelfs de linies te houden. Ten einde een totale nederlaag af te wenden, geeft Kiev toe. In dit scenario kan Moskou bepalen wat het wil doen met betrekking tot de omvang en bewapening van het Oekraïnse leger, de taalpolitiek van de Oekraïnse regering en eventueel andere grondwettelijke veranderingen die de Oekraïnse soevereiniteit ondermijnen. En ook een harde capitulatie is hierbij mogelijk met overgave van de 4 geannexeerde provincies. In het vierde scenario, geen vrede, Rusland stopt niet. De eventuele vredesvoorstellen van Trump of het Westen worden door Rusland terzijde geschoven en Rusland gaat door met de opmars. Hieruit zijn nog meer rampen af te leiden, zoals nieuwe grote vluchtelingenstromen. Tot slot. In deze scenario's wordt er niet van uitgegaan dat Europese landen aan de zijde van Oekraïne zouden kunnen meevechten. Ik merk het maar op. Het valt niet uit te sluiten, maar het zou een zeer ernstige escalatie zijn in de richting van een grote Europese oorlog. De Oekraïnse publieke opinie geeft toe dat de situatie in de oorlog steeds hopelozer wordt. De oorlog gaat door, winter of niet. Oekraïne leidt verliezen aan grondgebied en de energievoorziening staat onder grote druk. Iedereen houdt rekening met de politieke koerswending van de nieuwe Amerikaanse regering. Ook als deze niet komt, worden er niet de nieuwe posities voorbereid. En attendant, Trump. We wachten op Trump. Tot de volgende keer.